Never surrender. We zullen ons nooit overgeven. Dat werd de lijfspreuk van Winston Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met die woorden in hun achterhoofd gingen duizenden jongens de oorlog in. En hebben ze gevochten op de stranden, de landingsplaatsen, op de velden en in de straten. De vastberadenheid van Churchill hielp Engeland door de moeilijke periode van de oorlog heen. Dat is wat ik zo fascinerend vind aan Winston Churchill. Onverschrokken moed. Een enorm doorzettingsvermogen. Het nooit opgeven, hoe moeilijk het soms ook is. Een enorme positieve, stimulerende werklust die aanstekelijk is. En tegelijkertijd veel humor. Dit is een podcast over inspirerende mensen. Dit keer dus over Winston Churchill. Net als Nederland was Engeland aan het begin van de Tweede Wereldoorlog militair gezien een aanfluiting. Het materiaal was hopeloos verouderd en verwaarloosd. Maar Churchill wist in een paar jaar tijd zijn land om te bouwen tot een daadkrachtige natie. Churchill is bekend geworden om zijn tomeloze inzet. Het is van hem bekend dat hij vaak dag en nacht in de weer was. Dat hij regelmatig zelf aan het front te vinden was en dat hij de plaatsen opzocht die getroffen waren door de V1. Dat hij zo betrokken was dat hij vaak huilde, wanneer hij zag wat er door zo'n V1 was aangericht. Hij was echt een vader des vaderlands en regeerde zijn land met een enorme vastberadenheid. Waarom een podcast over Churchill? Tijdens zijn hele leven al riep hij de totaal verschillende reacties op. De een adoreerde hem, de ander kon hem niet zien of luchten. Hij was ook een echte aristocraat. Van Churchill is de bekende uitspraak: "We zijn allemaal wormen, maar ik geloof wel dat ik een glimworm ben." Toen hij als officier naar de loopgraaf gestuurd werd, had het trouwens zelf om gevraagd in de Eerste Wereldoorlog, nam hij het volgende mee. Een privé badkuip, grote badhanddoeken, een thermosfles, voedselpakketten, grote plakken cornetbeef, stiltonkazen, room, ham, sardientjes, gedroogde vruchten en een grote vleespastei. Om nog maar te zwijgen van de perzikbrandewijn en andere likeur. Zijn vrouw zei ooit tegen een arts: "U moet bedenken dat hij geen idee heeft hoe gewone mensen leven." Het opvallende was wel dat Churchill direct de leiding nam in zijn bataljon. Hij begon met een felle tirade tegen de luis, die zoveel jeuk en ergernis veroorzaakte in de loopgraaf. Hij regelde ook direct een complete ontluizing. En het werkte. En het respect voor deze vreemde aristocraat groeide. Vervolgens deelde hij het royaal uit van zijn delicatessen. Zijn sigaren kreeg iedereen aangeboden die in de mes kwam. En de badkuip mocht ook door iedereen gebruikt worden. Hij wist direct het moreel in zijn bataljon op te krikken. Churchill was een klein mannetje, 1,65 meter. Wie waren er nog meer, 1,65 meter of kleiner? Sommige van onze grootste tirannen en schurken uit de wereldgeschiedenis. Keizer Augustus, 1,60 meter. Napoleon, 1,60 meter. Mussolini, idem dito. En Stalin nog kleiner, 1,58 meter. En Hitler was ook maar 1,70 meter. Al deze personen worden geacht de overcompenserende agressie te vertonen die soms aangeduid wordt met het kleine mannetjesyndroom. Hij werd door zijn partijgenoten jarenlang gezien als een opportunist, een verrader, opschepper, egoïst en ook een dronkenlap. Ook wel begrijpelijk. Hij is 2 keer van partij veranderd. Als minister heeft hij grote fouten gemaakt. En zelfs toen hij voor het eerst als prime minister het lagerhuis binnenstapte, werd er niet eens geapplaudisseerd. Terwijl ze dat daar vlak ervoor nog wel deden voor Chamberlain, wiens verzoeningspolitiek tegenover Hitler totaal mislukt was. Ook voor zijn grote en bekende toespraken kreeg hij nauwelijks de handen voor op elkaar. Maar je hoeft het niet altijd en in alles met iemand eens te zijn om iemand toch inspirerend te vinden. Er zijn talloze biografieën geschreven over Churchill. Een paar jaar geleden schreef Andrew Roberts er nog een, met meer dan 1100 bladzijden. Ondertitel was dan ook De Biografie, alsof nu de definitieve biografie geschreven zou zijn. Wel is het zo dat Roberts historicus en onderzoeker is en beschikt over nieuwe bronnen, zoals de dagboeken van koning George VI, de transcripties van de beraadslaging in het oorlogskabinet en de privédocumenten van de kinderen van Churchill. Roberts wil een eerbetoon schrijven voor Churchill, maar blijft gelukkig ook kritisch. Sebastian Hafner heeft al veel eerder een historische schets over Churchill geschreven, die veel korter is, maar ook zeer de moeite waard. Hafner is veel kritischer en durft Churchill ook meer te duiden. Boris Johnson heeft in de tijd dat hij burgemeester was van Londen ook een boek geschreven over Churchill, de Churchill Factor. Wat maakte Churchill zo uniek en briljant? Wat maakte hem tot een zo bijzondere leider? Johnson had deze factor duidelijk niet, hoewel hij net als Churchill veel van drank, diners en parties houdt en net zo wispelturig is. Maar hij heeft wel een aardig boek over Churchill geschreven. De bekende journalist Erik Larsen schreef over dat zo belangrijke eerste jaar van de oorlog, Churchill en de Blitz, aan de hand van de dagboeken van mensen die dicht om Churchill heen stonden in die dagen. De War Cabinet Rooms. De ondergrondse verblijfplaats van Churchill en zijn oorlogskabinet in hartje Londen, dat nu een museum is, is ook zeer de moeite waard om te bezoeken. Je ziet waar ze vergaderd hebben, waar de telefonisten allemaal zaten. De slaapkamer van de minister-president. Michael Dobbs heeft een hele serie romans geschreven over Churchill in de oorlogsjaren. Titels als Winston's War, Never Surrender, Churchill's Hour en Churchill's Triumph. Er zijn natuurlijk ook verschillende films gemaakt over Churchill. De meest recente Darkest Hour met Gary Oldman in de hoofdrol. Maar ook The Gathering Storm met Albert Finney als Churchill geeft een mooi beeld van de rol van Churchill in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Churchill is een van de grootste politieke leiders geweest van de 20e eeuw. Als minister-president is hij een onschatbare waarde geweest voor Engeland in de Tweede Wereldoorlog. Sebastian Hafner vat het kernachtig samen. Tot 1940 is het absoluut mogelijk om de figuur van Churchill uit de wereldgeschiedenis en zelf de geschiedenis van Engeland weg te denken, zonder dat het daardoor in het globale beeld iets cruciaals zou veranderen. Er zou een lichtpuntje ontbreken, meer niet. Dat geldt opnieuw voor de periode na 1942. Als Churchill de longontsteking in de winter van 1943 niet overleefd had, had dat geen wezenlijk verschil meer uitgemaakt. Maar in 1940 en 1941 is Churchill de man van het lot. In deze jaren maakt hij absoluut wereldgeschiedenis. En terugblikkend op de avond van 10 mei 1940, toen Hitler dus de Lage Landen was binnengevallen en Churchill minister-president was geworden, schreef hij: "Ik had het gevoel aan de hand van het lot te lopen. Dat mijn hele voorgaande leven slechts een voorbereiding was geweest voor dit moment, deze beproeving." Churchill is dan, let op, 65 jaar. Vanaf zijn 16 had hij al in deze lotsbestemming geloofd, toen hij een vriend vertelde dat hij Engeland een keer zou redden. Zijn levenslange bewondering van Napoleon Bonaparte en voor zijn eigen voorzaat John Churchill, eerste hertog van Marlborough, droeg aan de overtuiging bij dat hij zelf ook een man van grote daden kon zijn. Je zou het een soort roeping kunnen noemen. Een gedrevenheid die hem een enorme levenskracht gaf. En dat het lot hem goed gezind was, was hem ook op verschillende manieren al duidelijk geworden. Als militair was hij betrokken bij 5 oorlogssituaties. En de kogels vlogen hem regelmatig om de oren. Maar hij werd nooit geraakt. Hij was ook nergens bang voor. En koos zonder pardon voor de aanval. In Zuid-Afrika was hij betrokken bij de Boerenoorlog, dit keer als verslaggever. Hij werd gevangen genomen en dat alleen al had hem de kop kunnen kosten. Maar hij wist te ontsnappen, moest een woestijn oversteken en wist uiteindelijk onder in een kolenwagon Mozambique te bereiken. Later zal hij in Afrika aan de rondreis deelnemen waarbij een medereiziger de beruchte Tjetje-vlieg op zijn schouder doodslaat. Hele gebieden werden geraakt door de destijds ongeneeslijke slaapziekte. Die werd overgebracht door dit vliegje. In de Eerste Wereldoorlog komt Churchill dus in de loopgraven terecht als officier. Hij wordt weggeroepen van zijn post en de kapiteinshut waar hij net nog in zat werd vlak daarna gebombardeerd. Allemaal momenten die Churchill erin bevestigen dat hij een bijzondere roeping heeft. Het zag er aanvankelijk helemaal niet naar uit dat er van de kleine Churchill ook maar iets terecht zou komen. Zijn jeugd wordt gedomineerd door twee jeugdtrauma's. Winston Leonard Spencer Churchill wordt op maandag 30 november 1874 geboren op Blenheim Palace. Een beroemde kasteel van zijn voorvader John Churchill, eerste hertog van Marlborough. Blenheim Palace is ook het enige kasteel dat paleis heet, omdat koningin Anne dat aan Marlborough geschonken had na zijn grote overwinning in 1704 op het Franse leger in Blenheim in Duitsland. Zijn vader is Lord Randolph, een jongere zoon van de zevende hertog van Marlborough. Zijn moeder de oogverblinde society-schoonheid Jenny Jerome uit Amerika. Je ging als kind al heel snel het huis uit om op een internaat ingewijd te worden in de gewoontes en codes van de Engelse upper class. Zodra je 1 jaar was, werd je toevertrouwd aan een kinderjuffrouw die je voortaan je moeder verving. Bij Churchill was dat Mrs. Everest, waar Churchill dol op was en bij wie hij onvoorwaardelijke liefde heeft ervaren. Wanneer ze hem later bezoekt op de kostschool, omhelst hij haar tot hilariteit van zijn medeleerlingen en leidt hij haar rond op zijn school. Wanneer ze overlijdt, is Churchill 20 jaar en is hij op de begrafenis aanwezig en diep bedroefd. Wanneer je 4 werd, kwam er een gouvernante bij voor het eerste onderwijs. En op je 7e ging je dus naar het internaat, om op je 12e naar een kostschool te gaan. Je leerde je ouders pas echt kennen wanneer je de kostschool afgerond had. Churchill was dol op zijn vader, maar zijn vader was een moeilijke, afstandelijke en drukbezette man die je tot minister schopt. Maar zo ambitieus is dat hij de macht wil grijpen door zijn ontslag na een 30 jaar al aan te bieden. Wat een grote misrekening blijkt te zijn. De toenmalige premier aanvaardt het, waarmee de politieke carrière van zijn vader in 1 keer aan zijn eind komt. Zijn vader wordt bovendien ziek, een mysterieuze kwaal waar hij 10 jaar later aan zou sterven. Churchill zelf heeft altijd gedacht dat het syfilis geweest moet zijn. Later heeft men geopperd dat het ook een andere ziekte zou kunnen zijn. Zijn vader heeft weinig interesse in zijn zoon, tot groot verdriet van Winston. Later zal Churchill na een avondje uit eten tegen zijn eigen zoon zeggen: "Je hebt vanavond al meer gesproken met je vader dan ik in mijn hele leven met mijn vader." Winston adoreert zijn vader. Zal later ook een 2-delige biografie over hem schrijven om hem te eren. Op de kostschool verslindt hij de toespraken van zijn vader in de krant. Hij kijkt enorm tegen hem op. 1 gesprek zal Winston de rest van zijn leven bijblijven. Nadat zijn vader hem weer afgesnauwd had, zag zijn vader wat hij aangericht had bij zijn zoon, kreeg spijt en deed vervolgens zijn best om een gesprekje te voeren. Churchill was toen 18 jaar. Een van de zeldzame momenten van echt contact. Toen Winston naar de militaire academie wilde, naar de kostschool, slaagde hij pas bij de 3e poging. Zijn vader schreef hem in een brief: "Mijn lieve Winston, er zijn 2 manieren om voor een examen te slagen. De eervolle en het tegendeel daarvan. Jij hebt helaas de 2e methode gekozen en je lijkt nogal ingenomen met je succes. Het eerste uitzonderlijk oneervol falen was het mislopen van de infanterie. Want met dat falen heb je op onweerlegbare wijze blijk gegeven van de slordige, zorgeloze en dwaze stijl van werken waarmee je hebt onderscheiden op je verschillende scholen. Nooit heb ik een echt positief bericht ontvangen over je werkhouding." En zo gaat de brief nog even door. Lord Randolph was toen al ernstig aangetast door de geestelijke achteruitgang. Maar het moet voor Winston een mokerslag geweest zijn. De minachting van zijn vader die hij zo bewonderde, heeft hem nog jaren parten gespeeld. Maar ook zijn moeder heeft weinig interesse in hem. Ondanks de vele brieven die hij haar schrijft, schrijft ze maar weinig terug. En ze verwaarloost haar kind min of meer. Het 2e trauma vormde de harde, kille scholing die hij moest ondergaan. Churchill kon er absoluut niet mee omgaan, werd onhandelbaar, later ook brutaal, kreeg zoveel lijfstraffen dat hij er bijna allemaal onderdoor ging en zijn ouders hem wel naar een andere school moesten overplaatsen. Over zijn jongensjaren schrijft Churchill: "Terugblikkend vormen deze jaren niet alleen de naaste, maar ook de meest eenzame en meest onvruchtbare jaren in mijn leven. Ik was een gelukkig kind. En sedert ik volwassen ben, ben ik me van jaar tot jaar steeds gelukkiger gaan voelen. Maar mijn schooljaren vormen op mijn levenspad 1 doffe grijze vlek. Een aaneenschakeling van treurige ervaringen. Al met al redenen genoeg om je een hoekje terug te trekken in zelfbeklag. Met een flink minderwaardigheidscomplex. Zo zou het menigeen vergaan. Maar voor Churchill waren het jaren van strijd. Jaren van een uitzichtloze en nooit te winnen strijd. Maar ook een nooit opgegeven strijd. Churchill schrijft er zelf over in zijn biografie over zijn beroemde voorvader Marlborough. Beroemde mensen zijn doorgaans het product van een ongelukkige jeugd, zo zegt men. De onwrikbare druk van omstandigheden, knagende tegenslagen, de prikkeling van hoon en vernedering tijdens de jongste jaren. Dat alles is noodzakelijk om die meedogenloze doelgerichtheid en het even volhardende als vanzelfsprekende gezond verstand op te wekken, die meestal onmisbaar zijn voor het verrichten van grote daden. De 5 jaar die volgen op zijn toetreden tot de kazerne vormen de gelukkigste periode van zijn leven. Na het overlijden van zijn vader schrijft Churchill: vanaf dat moment was ik meester over mijn lot. Opeens was er geen dwang meer. Probeerde niemand hem meer te temmen. Hoe verdrietig ook, het was voor Churchill een bevrijding. Later schrijft hij dat de wereld toen voor hem openging als de tovergrot voor Aladdin. Het had er ook mee te maken dat Churchill voor het eerst te maken kreeg met zijn levenstaak, de oorlog. Zoals gezegd is hij in een paar jaar tijd betrokken bij 5 verschillende oorlogen en hij voelt zich als een vis in het water. Het strategische aspect, het diplomatieke, de extreme werkelijkheid van de oorlog en zoals Napoleon over zichzelf zei, Churchill was geboren voor de oorlog. Opeens valt ook bij Churchill het kwartje en begint hij in te halen wat hij op school heeft laten liggen. Hij krijgt interesse voor literatuur, poëzie, geschiedenis en hij blijkt een fotografisch geheugen te hebben en kan hele gedichten uit zijn hoofd reciteren. Hij verdiept zich op allerlei vlakken. Mede door zijn heldendaad in Zuid-Afrika geniet Churchill al landelijke bekendheid en weet hij een zetel in het Lagerhuis te bemachtigen. Politiek is zijn tweede stap naar de macht. Al na 4 jaar wordt hij onderminister en 2 jaar later minister van Economie. Churchill is dan pas 32 jaar. Hij maakt een bliksemcarrière door, dat uiteindelijk resulteert in een ministerschap van de marine. Ondertussen is Churchill wel van partij gewisseld, wat hem jarenlang de haat oplevert van de conservatives. Er wordt hem verraad en opportunisme verwijt. En later zal hij weer overstappen van de liberalen naar de conservatieve partij. Het zorgt er in ieder geval voor dat Churchill leert omgaan met tegenstand. Met constante kritiek en poging om hem onderuit te halen. Hij kweekt een olifantenhuid. Het zorgt er ook voor dat Churchill een paar keer ontslagen wordt als minister en zijn carrière uiteindelijk aan het begin van de jaren 30 op een zijspoor raakt. Hij zit nog in het Lagerhuis, maar is voor de meeste mensen vergane glorie en wordt ook niet meer serieus genomen. Churchill zal zelf laten spreken over de Years of Wilderness, de woestijnjaren. Niemand geeft meer een cent om deze politicus. Er wordt een spot met hem gedreven. En hij wordt al vroeg in de jaren 30 een fervent aanklager van Hitler, maar is een roepen in de woestijn. Het zijn de jaren van het appeasement, de verzoeningspolitiek. Het proberen zo lang mogelijk in vrede met Hitler om te gaan. Niet omdat men hem niet helemaal doorhad, maar meer om ook zo lang mogelijk buiten schot te blijven. Wanneer Hitler Oostenrijk annexeert, begint de appeasementspolitiek te kraken. Churchill wordt teruggehaald als minister van Marine. En wanneer Hitler ondanks het ultimatum van Engeland toch Polen binnenvalt, is Churchill een van de weinige opties die overblijft. Het is 10 mei 1940. Churchill wordt ontboden bij de koning. En koning George was 24 jaar oud en pas 3 jaar aan de macht. De koning kon het goed vinden met Chamberlain, zijn eerste minister-president. Maar hij koesterde een wantrouwen tegenover Churchill, maar kan toch niets anders doen dan Churchill tot minister-president benoemen. Een maand daarvoor was de regering van Chamberlain in zwaar weer terechtgekomen. De pogingen van de Engelsen om Hitler uit Noorwegen te verdrijven was totaal mislukt. En Churchill was er eigenlijk als minister van Marine verantwoordelijk voor. Maar Chamberlain werd erop afgerekend. Chamberlain had Lord Halifax gevraagd zijn rol over te nemen, maar die had geweigerd. Toen bleef alleen Churchill over. Oorlog is de vader van alles, zei Heraclitus, de Griekse filosoof. En oorlog bracht zeker de held Churchill voort. Was Churchill echt zo oorlogzuchtig? Het valt niet te ontkennen dat oorlog zijn bloed sneller deed stromen. Hij werd eind jaren 30 door veel mensen ook gezien als een man met grote macht die een regelrechte bedreiging vormde voor vreedzame oplossingen. Maar Churchill was ook een van de weinige politici die al heel snel doorhad wat Hitler echt was, wie Hitler echt was. En dat er met hem ook niet te onderhandelen viel. Nu zien we Churchill vooral als iemand die de moed had om in opstand te komen tegen de tirannie en tegelijkertijd als iemand die goedaardig, humaan, democratisch, blozend, fundamenteel goedhartig en door en door Engels bleef in zijn gematigdheid. Het is ontegenzeggelijk waar dat Churchill dol was op oorlog, in de zin dat hij wist dat er zonder oorlog geen roem en eer te behalen viel. Geen reële kans om Napoleon of zijn voorvader John Churchill te evenaren. Hij wist hoe oorlog en de risico's ervan mannen boven zichzelf uitgetild had en helden had gecreëerd. En daarom had hij zich als soldaat zo onbesuisd in de strijd gestort. En natuurlijk wilde hij in het gevecht zijn vijand ook zo hard mogelijk raken. Maar Churchill was ook een strateeg en tegelijkertijd ook een soort uitvinder. Hij stond aan het begin van het landschip, nou ja, een tank dus. Hij wilde de bepantsering die schepen hadden toepassen in de strijd in de loopgraaf. Uit eigen ervaring had hij zoveel mensen in de loopgraaf zien sterven in de Eerste Wereldoorlog. En terug in Engeland stimuleerde hij de ontwikkeling van de eerste tank- en panzervoertuig. En in de beroemde slag bij Amiens in 1918 vormden de 600 tanks die ingezet werden een beslissende rol in de overwinning, wat er mede toe geleid heeft dat Duitsland uiteindelijk capituleerde. Churchill doet vier dingen in de loop van 1940 die achteraf cruciaal zijn. In de eerste plaats benoemt hij zichzelf tot minister van Defensie. En hij staat daarmee boven de verschillende ministers die Engeland toen kende op het gebied van Defensie. Je had zoals gezegd de minister van Marine, maar ook een van Luchtmacht en ook nog eentje van Landmacht. En door zichzelf daarboven te plaatsen trekt hij alle macht naar zich toe en voorkomt hij de onderlinge rivaliteit die er vaak is. En zo kon er ook doorgepakt worden. Hij benoemde ook juist niet alleen mensen uit de politiek. Voor de luchtmacht benoemde hij ook een oude vriend, Beaverbrook, die absoluut niet de gemakkelijkste was, maar wel iemand met een enorme daadkracht. En die in een mum van tijd de productie van bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen opschroefde. Churchill had als minister van Marine het jaar daarvoor al gezien hoe beroerd de marine ervoor stond. Het waren voor een groot deel dezelfde schepen die hij in 1919 als minister bezocht had. Hij benoemde ook een prof Lindeman. Opnieuw een lastige man die slecht kon samenwerken, maar wel de nodige vernieuwing van het wapenarsenaal kon bewerkstelligen. Lindeman was ook een persoonlijke vriend van Churchill. Hij kon als geen ander hele ingewikkelde vraagstukken op een helder en eenvoudige manier uitleggen. Van professor Lindeman is bekend dat hij in de oorlog allerlei onderzoeken liet uitvoeren op de meest uiteenlopende gebieden. Zo liet hij een onderzoek naar de rol van Engelse thee uitvoeren. Er lagen plannen om thee te ransoneren, maar, zei Lindeman, thee vormt de enige luxe middel dat een groot deel van de bevolking heeft. En ze was volgens Lindeman, wat stimulerende middelen betreft, geheel afhankelijk van thee. Thee vormde de enige universele balsem voor het trauma van de oorlog, schrijven later historici. Lindeman stuurt Churchill een memo om de ransonering te voorkomen. Belangrijk was ook de aandacht die Lindeman gaf aan de constatering van een inlichtingofficier die ontdekte dat Duitse bommenwerpers hun doel via de radar konden vinden. Dat was een succesvolle nieuwe uitvinding van de Duitsers, die echter eenmaal ontdekt door de Engelsen weer door hen gebruikt kon worden. Daarnaast vond Lindeman ook een nieuwe granaat uit die veel explosiever was dan zijn voorganger. Churchill verzamelde allerlei mensen om zich heen die met dezelfde daadkracht als hij zelf aan de slag gingen. Het is natuurlijk ook goed om te zeggen dat er ook een stuk geluk bij kwam kijken. Churchill was verantwoordelijk voor het leger dat voor een groot deel naar Frankrijk was gestuurd om de Fransen te steunen. maar Hitler wist met zijn tankdivisie zo snel door de Franse linies te breken dat binnen de kortste tijd de situatie er hopeloos uitzag voor de Fransen en ook de Engelse soldaten in de val zaten. Ze trokken naar Duinkerke, maar de Duitse tankdivisies hadden hen compleet kunnen vernietigen. Waar het niet dat Hitler ondanks het advies van zijn generaals een pauze inlaste, omdat het ook voor hem wel heel spoedig allemaal verlopen was. En Göring hem toevertrouwde dat de luchtmacht die klus wel zou klaren. Door de moed van veel gewone Engelsen die met hun vissersboot en plezierjachten de oversteek waagden, kon zo'n groot deel van het leger gered worden. Dat was ook een enorme meevaller voor Churchill, die natuurlijk hoofdverantwoordelijke was als minister. In de tweede plaats vormde hij het zogenaamde War Cabinet, het oorlogskabinet. En in dat kabinet zorgde hij ervoor dat er allerlei politici erbij betrokken waren, van allerlei verschillende partijen. En ook de politici van die de verzoeningspolitiek voorstonden. Die werden ook erbij gehaald, hoewel ze later één voor één aan de kant gezet worden. Zowel Halifax als Chamberlain kregen nog een ministerspost, maar al heel snel werden ze uitgerangeerd. Dat kwam ook omdat na de debacle van Duinkerke Hitler de Engelse vrede aanbood onder strenge voorwaarden. En direct stonden de Engelsen weer klaar. En zeker de al genoemde figuren om daar serieus op in te gaan. Het was een ontzettend spannend moment. De leden van het War-kabinet kwamen er 's middags niet uit. Van grote invloed was ook het feit dat Engeland een eiland is. Toen Frankrijk binnen afzienbare tijd onder de voet gelopen werd door de Duitsers, schreef de koning dat het zo toch maar beter was. We zijn gewend onze eigen boontjes te doppen en nu hoeven we geen rekening meer met de Fransen te houden. Achter de verzoeningspolitiek zit ook de oer-Engelse houding om vooral afzijdig te willen blijven en dat Europa maar voor zichzelf moet zorgen. 'S Avonds komt het voltallige kabinet bijeen en dan houdt Churchill een verbazingwekkende toespraak, waarin hij nu eens niet de Engelse redelijkheid in acht neemt, maar een zeer emotioneel verhaal houdt. Waarin hij betoogt dat je met die vent, en hij bedoelt Hitler, geen verbond kunt sluiten, omdat hij onbetrouwbaar is. En dat de Engelsen alleen maar meer in de hoek gezet zullen worden en tot slaaf gemaakt. En Churchill eindigt met de emotioneel geladen woorden: en ik ben ervan overtuigd dat ieder van u zou opstaan en mij van mijn plaats zou sleuren als ik ook maar een ogenblik onderhandelingen of overgave zou overwegen. Als deze lange eilandgeschiedenis van ons moet eindigen, laat die dan eindigen als ieder van ons in zijn eigen bloed ligt te stikken op de grond. Churchill krijgt een enthousiast applaus van verschillende kabinetsleden en het pleit is beslist. De Holy Fox, Halifax, kreeg niet zijn zin. Churchill noemde hem zo omdat hij erg gelovig was en maar ook graag op vossenjacht ging, maar vooral omdat hij zo'n sluwe vos was. En Halifax zou ook al snel het kabinet verlaten om ambassadeur in Amerika te worden. Het was een enorm staaltje van leiderschap dat volgens de historici achteraf niemand anders had kunnen bewerkstelligen. Hitler verklaart Engeland de oorlog en laat in zijn toespraken doorschemeren dat Engeland een enorme fout maakt door iemand als Churchill minister-president te maken. Wat nou juist weer de populariteit van Churchill verhoogt in Engeland. Churchill heeft het stevast over die evil man, die slechte man, zoals hij Hitler noemt. Churchill spreekt altijd vol vertrouwen, belooft de overwinning te zullen halen, maar spreekt ook als realist. Ik heb niets anders te bieden dan bloed, inspanning, tranen en zweet. Dat was achteraf een beroemde en briljante uitspraak. Maar op dat moment kreeg Churchill niet eens een applaus. En mensen zagen het als de bekende wollige retoriek van Churchill. Hitler begint de aanval in de lucht. Göring had een enorme luchtmacht tot zijn beschikking die klaar stond op de vliegvelden Normandië. Het nadeel van de Duitse jachtvliegtuigen was dat ze maar een operationele actieradius hadden van 2 uur. Ruwweg de afstand tot Londen en weer terug. En Göring stuurde een hele armada van bommenwerpers 949 in totaal de lucht in, samen met 336 duikbommenwerpers en 1002 jachtvliegtuigen. Maar maakte fout dat de helft van de jagers naast de bommenwerpers moest vliegen. Göring noemt deze dag de Adlertaak, de dag van de adelaar. En hij wil deze dag de RAF de genadeslag toebrengen. Maar alle vliegtuigen moeten al snel weer terug, omdat het weer omslaat. En het slechte weer houdt een paar dagen aan. En toen het eindelijk zover was, sloegen de Engelse jagers toe en brachten de Duitsers grote verliezen toe. En dit werd later de Battle of Britain genoemd. De tactiek van Göring werd onder andere bekritiseerd door de beruchte vliegenier Galland. Hij zegt: "We beseften als Duitsers niet dat deze piloten vochten voor het voorbestaan van hun land. Een wanhopige situatie omdat ze tegen hun overmacht moesten vechten. Terwijl wij met een zekere zelfingenomenheid aan de strijd begonnen." Churchill zou later zeggen: "In de arena van menselijke conflicten hebben nog nooit zoveel te danken aan zo weinigen." Er waren dus vier redenen die Churchill zo bijzonder maakte en die ervoor zorgde dat Engeland niet onder de voet gelopen werd. Ik noemde al de samenstelling van het oorlogskabinet. Daarnaast het leiderschap van Churchill dat voorkwam dat Engeland een verbond sloot met Hitler. Dat had ook alles te maken, volgens Hafner, met de eerzucht van Churchill. De eerzucht als staatsman en de eerzucht als persoon. Churchill wilde zijn volk de vernedering te alle tijden besparen. En dat ze door Hitler aan het lijntje gehouden zouden worden om uiteindelijk toch bedrogen uit te komen. Churchill was bereid het leven van Engeland als natie op het spel te zetten. En daar wilde hij veel voor opofferen. En daar kwam ook die staalharde en verbeten wil vandaan om te vernietigen. Om ten koste van alles Duitsland de voet dwars te zetten. Engeland heeft een kwart van haar vermogen verloren in de oorlog. En heeft er na de oorlog vele jaren over gedaan om deze economische klap te boven te komen. En het grote Britse Rijk was na de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Dat waren de gevolgen van deze eerzucht. Maar het was niet alleen eerzucht. Het was ook de diep gewortelde overtuiging dat Hitler het kwaad in eigen persoon was. Je kunt je nauwelijks voorstellen wat Engeland overkomen zou zijn als Churchill er niet geweest was. En wat dat ook voor Europa betekend zou hebben. Maar Churchill was er. En dus is de wereldgeschiedenis anders verlopen. De vierde reden is dat Churchill al direct in die donkere dagen van 1940 contact zoekt met Amerika. Vanaf het begin is hij ervan overtuigd dat alleen Amerika de doorslag zou kunnen geven. En hij is ontelbare keren de oceaan in een vliegtuig overgestoken. Amerika stond er in begin 1940 totaal niet voor open om ook maar iets te doen aan Europa. Pas Pearl Harbor zorgt er uiteindelijk voor dat de stemming radicaal omslaat. Intussen was president Roosevelt al begonnen Engeland te helpen met het zenden van torpedoboten en had hij op het laatst zoveel geleverd dat Engeland failliet zou gaan als Amerika zijn geld zou ophijsen. En dus moest Roosevelt Engeland wel blijven steunen. Als Duitsland zou winnen, zou hij helemaal naar zijn geld kunnen fluiten. Wat mij vooral inspireert is de moed waarmee Churchill de strijd aangaat en totaal zijn eigen weg gaat. Hij staat open voor advies, overlegt vaak met deze en genen tot diep in de nacht op Checkers, het Engelse landgoed dat speciaal voor de minister-president in gebruik was. De moed om door te gaan. Ondanks het feit dat Churchill ook een gewoon mens was. Die het soms niet meer wist of somber gestemd was. En toch telkens weer opstaat. Hij kon ook van het ene op het andere moment omslaan in stemming. Vaak met hulp van andere mensen. Winston Churchill nam vol daadkracht zijn taak op zich. In reportages zie je hem overal toegejuicht worden, de mensen op straat. En je ziet Churchill ook lachend en zelfverzekerd zijn weg gaan. Maar het is ook bekend dat hij eenmaal binnen in zijn eigen kamer soms in tranen kon uitbarsten. De druk op hem was zo enorm groot. Kunnen we het Derde Rijk wel verslaan? En maak ik wel de juiste keuzes? Er wordt heel wat gevraagd van leiders. Er moet voortdurend keuzes gemaakt worden. Leiderschap gaat vaak gepaard met pijn en moeite, moeilijke keuzes en pijnlijke ingrepen. En je doet het nooit goed. Er is van alle kanten commentaar. Echt leiderschap is aan de ene kant goed luisteren. En aan de andere kant ook knopen doorhakken, beslissingen nemen. Zonder dat je weet of je er goed aan doet. Onder veel van zijn brieven en memo's schreef hij de afkorting KBO, Keep Buggering On. Het betekent zoveel als gewoon doormodderen, maar dan net even iets grof. Een aspect van moed is zeker ook het lef om risico's te nemen. Risico's nemen, dat kan natuurlijk tot rampzalige gevolgen leiden. Maar in oorlogstijd is dat zeker een kwaliteit die nodig is. Oorlog kun je niet winnen zonder risico's te nemen. Een risico nemen kan al snel de vorm aannemen van waaghalzerij. Dan wordt moed overmoed. Wat dat betreft had Churchill ook een bijzondere hobby. Hij vloog. Tot groot verdriet van Clementine, zijn vrouw, en was al direct aan het begin van de luchtvaart gefascineerd door vliegtuigen. De luchtvaart stond nog in de kinderschoenen. De Fransman Louis Blériot was in 1909 de eerste die het lukte om met een vliegtuig het kanaal over te steken. En in 1919 stapte Churchill samen met zijn instructeur in de tweedekker een Airco DH-4. Met messingbeslag en een fraaie houten propeller. Deze vliegtuigen waren uitgerust met een dubbel stuur. En Churchill mocht zelf al opstijgen. Het was een mooie avond, er leek geen vuiltje aan de lucht. Om de bomenrij aan het eind van de landingsbaan te mijden, moest een piloot twee schuine bochten maken in de lucht. Eerst naar rechts en dan naar links. En dat is ook precies wat Churchill deed. Hij draaide dus eerst naar links om dan de stuurknuppel weer in het midden te doen, zodat je weer in een normale positie uitkwam. Maar er gebeurde iets raars. Het vliegtuig vertoonde geen enkele reactie wat Churchill ook deed met zijn stuurknuppel. Het bleef in een hoek van 45 graden vliegen. En de wijzer van de snelheidsmeter liep pijlstel terug. Onmiddellijk voelden beide mannen aan dat ze in grote problemen zaten. Zijn instructeur neemt de stuurknuppel over en rukt aan het stuur om de enige uitweg te nemen, namelijk een duikvlucht te maken om weer voldoende snelheid te krijgen. Als ze iets hoger gevlogen hadden, was dat mogelijk geweest. Maar ze zijn nog maar 30 meter verwijderd van de grond. Ze beseffen beide dat het er hopeloos voor staat. Ze proberen nog een noodlanding te maken, maar het vliegtuig slaat direct over de kop, zodra ze de grond raken. En Churchill hangt ondersteboven in zijn gordel. Wonder boven wonder overleven ze deze crash. Johnson noemt het buitensporige heldhaftigheid, die grenst aan roekeloosheid. Je kunt maar één conclusie trekken. Hij zocht het gevaar doelbewust op. Hij hunkerde naar de uitdaging, naar de strijd. We zouden zijn vrouw Clementine tekort doen wanneer we haar positie in de oorlogsjaren niet zouden noemen. Wat zou Churchill zonder haar geweest zijn? Ze stond altijd vierkant achter haar man, verdedigde hem te vuur en te zwaard. Ook al zag ze hem in de oorlogsjaren nauwelijks. Ze had ook een goede invloed op Churchill. Ze was een van de weinigen die zijn opvliegende aard kon temperen of hem kon tegenspreken. Ze betaalde een prijs voor haar toewijding aan Churchill, dat wist ze. Ze zei ooit dat haar grafschrift zou luiden: hier rust een vrouw die altijd moe was, omdat ze in een wereld leefde waarin er te veel van haar werd gevergd. Ze besteedde bijna alle tijd aan Churchill, omdat hij op de eerste, de tweede en de derde plaats kwam. Ze voelde zich soms ook verwaarloosd. Churchill kon ook zo vol van zichzelf zijn dat ze minstens één keer een bord spinazie naar zijn hoofd heeft gegooid. Beiden hadden ouders die voortdurend elkaar ontrouw waren. Beide waren opgegroeid in een gezin dat min of meer ongelukkig was. Ze bleven elkaar trouw. Hij was ontzettend druk, kwam nauwelijks thuis. Kwam nauwelijks in Churchill, hun buitenhuis, zo'n 30 kilometer van Londen, waar zij woonde. Daarnaast vloog hij de hele wereld over om overal belangrijke regeringsleiders te ontmoeten of de manschap hun hart onder de riem te steken. Hij was razend druk tijdens de oorlog, altijd onderweg en nauwelijks thuis. Na de oorlog zijn er zo'n 1700 briefjes, telegrammen en kaartjes gevonden waarin hij Clementine schreef, vertelde hoe hij haar miste en wat zij voor hem betekende. Dat neemt niet weg dat Clementine zich voor haar man heeft opgeofferd en gedurende de oorlogsjaren hem steunde waar ze kon. We'll never surrender. We geven ons nooit over. Dat heeft Churchill ook in die oorlogsjaren waargemaakt. De vastberadenheid van Churchill hielp Engeland door de moeilijke periode van de oorlog heen. Churchill was de man op de juiste plaats, op het juiste moment. De man van de oorlog. Toen er na de oorlog verkiezingen kwamen, leed Churchill tot verrassing van velen een verpletterende nederlaag. Na alles wat hij gedaan had, werd hij door zijn eigen volk verworpen aan de kant gezet. Churchill was een gebroken man. Hij trok zich terug uit de politiek, was diep getroffen door de beslissing van de kiezers, werd neerslachtig en vroeg zich af wat zijn leven nog voor zin had. Kort daarna zei hij tegen zijn arts: ik krijg vlagen van neerslachtigheid. Je weet hoe mijn dagen gevuld waren en nu is alles voorbij. Ik ga vroeg naar bed. Er is niets meer om voorop te blijven. Zijn leven had geen zin meer. Alles scheen hem nutteloos en zinloos toe. Churchill zou de eerste zijn om toe te geven dat je in het leven niet altijd op een hoogtepunt zit. Dat er ook periodes kunnen zijn dat je in een dal zit. Goed om te horen dat zulke beroemde mensen daar net zo goed last van hebben. Zo had Churchill ook zijn jaren op school en later de kostschool ervaren. Dat zijn hele moeilijke jaren. Maar juist die moeilijke jaren kunnen je doorzettingsvermogen geven om door te gaan. Want Churchill zou Churchill niet zijn als hij toch weer zou opstaan. En in 1951 werd hij opnieuw premier. We'll never surrender. In 1965 overleed Churchill, 90 jaar oud, en kreeg hij een staatsbegrafenis. Als eerbetoon voor zijn moed en inzet voor zijn land. Dit was een podcast over inspirerende mensen. Mensen die je op de een of andere manier je aan het denken zetten, je inzicht geven in de manier waarop je je eigen leven kunt leiden.